maar ja, zetten. Ik wil eigenlijk openen met gebed. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Heer, dank u wel voor ja, hetgene wat ik voorbereid heb. Heer, dank u wel, Heer, dat ik alles als het ware los mag laten. Heer, dank u wel dat u mij wil vullen. Mijn mond wil ja, openen, Vader, om uw woorden te zeggen. Wacht echt een zegen bidden, Heer, voor, ja, voor deze tijd. In Jezus' naam. Amen. Even kijken dat ik wel in de microfoon blijf praten natuurlijk. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Jona. Nou is het te ver om alles van vooraf aan te lezen. Mocht je lekker thuis een keertje doen. En dan lekker nagedenken wat ik vandaag allemaal gezegd heb. Na luisteren mag ook. Maar het is gewoon goed om alles door te lezen. Want het is zo'n geweldig verhaal. Jona betekent duif. Voor hetgeen die het nog niet wist. Bij deze weten jullie het. Het betekent duif. En is de zoon van Amittai. Hij was een profeet uit Gat. Ja, ik zal het helemaal verkeerd zeggen natuurlijk. Gat Schefer. En dat kunnen we lezen in 2 Koningen 14 vers 25. Dat is een klein dorpje in de buurt van Tiberias en Nazareth. Ik wil hier en daar stukjes gaan lezen uit Jona zelf. Ik heb voor mezelf de makkelijkheid even genomen om het paginanummer erboven te zetten. Dat ik niet elke keer hoef te zoeken. Leek me wel handig. Het is toch een klein boekje. Als ik gewoon begin bij Genesis weet ik redelijk waar die zit. Maar het is te veel om even over na te denken. Ik wil eigenlijk de eerste drie versen lezen. Jona 1. De eerste drie versen. Het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heer. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus. Weg van het aangezicht van de Heere. Tarsus is een stadje in Spanje, Zuid-Spanje. Dus eigenlijk precies het tegenovergestelde. Nineveh is een stad in Irak. Ik weet dat een collega van mij, een Irakees, die heeft verteld dat ze elk jaar nog een feest hebben om te gedenken wat er even later gebeurd is. Dus daarom weet ik dat het in een stadje is in Irak. Eigenlijk precies de andere kant op als wat God zijn bedoeling had. Hij wilde zo ver mogelijk weg voor het aangezicht van de Heere. Ik wil het niet alleen over Jona hebben. Ik wil ook kijken naar het volk Israël, wat heel veel evenbeelden als het ware heeft. Jona is ook een duidelijk type van de Heere Jezus. De Heer Jezus die heeft het in zijn woord, haalt hij het ook aan in Matteüs 12. Misschien goed om het erbij te pakken. Matteüs 12 vers 40. Bij mij staat er ook boven het teken van Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Jezus vergelijkt zichzelf een beetje met Jona. Jona die in het diepst van die buik, in het diepst van de zee was. Zo gaat Jezus ook in het diepst. Waar je als het ware gewoon niet uit kan. In het diepst van de aarde. We kunnen Jona ook vergelijken met het volk Israël. Dat de opdracht krijgt om Gods heil te verkondigen aan de volken om hem heen. Maar we zien ook Gods soevereiniteit. Gods liefde voor Jona. Ondanks dat hij ja, dingen doet die God niet wilde. God is met hem, ook al gaat hij de andere kant op. Als we Jona er weer bij pakken, wil ik een paar korte stukjes lezen. Misschien goed om de bladwijzer even bij Jona te leggen, want ik ga heel vaak terug naar Jona zelf. Jona 1 vers 4, ik ga er even snel doorheen. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. We zien dat Jona, of dat God bij Jona was. Jona helpt, of God helpt als het ware door de natuur heen om Jona met Jona te zijn. Jona 1 vers 17. En de Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona 4 vers 6. En de Heer God beschikte een wonderboom. En liet hem boven Jona opschieten. Jona 4 vers 7. De volgende dag beschipte God bij het aanbreken van de dageraad een worm. Die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En als laatste Jona 4 vers 8. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oosterwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. We zien door het leven van Jona heen, of tenminste door dit verhaal heen, dat God zijn eigen manier heeft. Zijn eigen manier om in te grijpen. En hij gebruikt ervoor de natuur. Een wind, een vis, een wonderboom, een worm en weer een wind. Als we even teruggaan naar Matteüs 12, waar boven staat het teken van Jona. Wat is nou het teken van Jona? Daar gebruikt God als het ware het beeld van het verhaal van Jona om aan te laten zien aan het volk Israël dat er zoveel gelijkenissen zijn. De Heer had Jona geroepen om naar de heidense stad Nineveh te gaan, om zijn woord een boodschap te verkondigen. Israël is ook geroepen om onder de volken Gods naam bekend te maken. Dat kunnen we lezen in Jesaja 12 vers 4. En op die dag zult u zeggen: dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Dit is een opdracht, een oproep aan het volk Israël. Om Gods naam bekend te maken, om zijn daden bekend te maken. Zo moest ook Jona de daden bekend maken. Dan kunnen we verder oplezen in Jona. Jona was ongehoorzaam aan zijn roeping. En hij wilde vluchten. Israël was ook ongehoorzaam om Gods woord bekend te maken. En is andere goden gaan lopen. Je kunt regelmatig lezen van het volk Israël wat leefde. Eerst in de woestijn en later in het beloofde land. Dat ze elke keer weer andere goden gingen lopen. God was met Jona. God was geduldig met Jona. En zo is ook God geduldig met het volk. Romeinen 10 vers 21. Met het oog op Israël zegt hij echter: heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hier zien we gewoon Gods liefde voor Gods volk, voor het volk Israël. Een ander teken, Jona werd in de zee geworpen. De zee is in de Bijbel het type van de volkerenzee, die door stormen wordt geteisterd. Openbaring spreekt er ook over dat er uit de zee een beest op gaat komen. Er zijn dan ook meerdere beesten opgestaan. Denk aan alle keren dat het volk Israël weggeleid werd naar andere landen. En ik mag wel zeggen dat Israël nog steeds in de zee zit. Als we kijken om Israël heen, wat er allemaal gebeurt. Israël die nog steeds aangevallen wordt. Het is nog steeds rumoerig rondom Israël. Jona kon niet gered worden door het offer van een mens. We zien dat God daar met hem was. Jona kon niet gered worden door alle matrozen en alle schippers aan boord van de bootje waar hij in zat. Jona moest vertrouwen op God. Wat God met hem ging doen. Jona moest vertrouwen op de vis die bij hem was. Jona werd in zee geworpen. En de Heer was met hem door die vis langs te brengen. Ik wil lezen Jona 2 vers 1 tot 9. Wat als het ware de ommekeer is van het verhaal in Jona. Jona die spijt krijgt. Het gebed van Jona. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij in de diepte, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen om mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water ontving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed ontving mij. Zeevier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die een goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil van de Heere. Hier zien we dat Jona het uitroept naar God. Als het ware om hulp vraagt. Van God, help mij. Zo zien we ook dat volk Israël meerdere keren op de knieën gaat. Meerdere keren berouw heeft voor degene wat ze gedaan hebben. Als ze weer eens de verkeerde kant op gegaan zijn in de woestijn of in het beloofde land. Als er weer een profeet langskomt om te zeggen van foei, wat zijn jullie mee bezig? Dat het volk zich omdraait, zich omkeert naar God. Hoewel Jona in eerste instantie het contact met God wilde verbreken en de verkeerde kant op gaan, zo schenkt ook God herstel. Jona zegt het ook in zijn gebed. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heer mijn God. Zo zal de Heer in de toekomst ook zijn volk uit de groeven omhoog trekken. En terugbrengen naar het land van de vaderen. Nou, na verloopt tijd komt Jona dan eindelijk. Na zoveel omzwervingen. In Nineveh aan. Waar hij Gods boodschap mag verkondigen. Maar wat mooi om te zien. Dat juist die omzwerving ook wat moois heeft voortgebracht. Maar alle zeelieden, mensen die aan boord van het schip waren, hun leven aan God hebben gegeven. God gebruikt juist ook die omzwervingen om tot zijn doel te komen met die mensen. En zo lezen we ook in Gods woord dat het woord is niet alleen voor de Joden, maar ook voor degenen die niet geloven. God is ook met die mensen. En als we dan zien en verder lezen in Jona dat ja, hetgene wat Jona te verkondigen heeft, dat het ook werkelijk aankomt. Het is ja, even te veel om dit moment te lezen, maar dat de koning en dat de mensen in de stad Nineveh berouw krijgen. Berouw krijgen om hetgene wat ze gedaan hebben. En dat ze ook op de knieën gaan. En dat de koning ook een paar dagen uitroept om te vasten en te bidden. Zo'n geweldig wonder voor ons als het ware. En ik denk dat we het voor ons ook mogen doen. Op het moment dat wij berouw krijgen voor dingen, dat we mogen bidden en vasten en God opnieuw mogen gaan zoeken. Wat ook mooi is om te zien, het is misschien minder mooi, Jona's reactie. Jona staat in Jona 4 vers 5. Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daar voor zich een hut gebouwd en was er daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Als we teruglezen in de oorspronkelijke vertaling, dan staat er letterlijk dat Jona een soeka bouwde. En een soeka wil zeggen een loofhut. Het was een hut, en we lezen het ook meerdere keren in de Bijbel, want het loofhuttenfeest. Het is een feest wat ze zeven dagen lang konden vieren. Het volk moest er aan herinneren dat ze in de woestijn hadden geleefd. En door de daken van deze loofhutten konden de Israëlieten voortdurend de wolkenkolom en de vuurkolom zien. De aanwezigheid van God in hun leven. En zo bouwde ook Jona zijn eigen loofhut. Om God te loven voor wat hij ging doen. Nou had Jona iets anders in gedachten dan werkelijk ging gebeuren. En ja, eigenlijk is het gewoon jammer dat Jona niet verder keek. Dat hij ook gewoon zag dat het de volk berouwd had. Daar had hij juist kunnen loven voor hetgene wat God. Jona werd boos. Jona werd boos op God. Hij had zo gehoopt dat het volk wat de verkeerde kant op was gegaan, zou vergaan. God had gelukkig wel berouw. Hetgene wat hij wou gaan doen. God keek verder. Ik denk dat het niet alleen een verhaal voor toen is. Ik denk dat het ook een verhaal voor ons voor nu is. Heb jij een roeping? Hebben wij een roeping? Wij als gemeente ook. Hebben wij een roeping? En volgen we God daarin ook? Of gaan we juist de verkeerde kant op? Gaan we juist het tegenovergestelde, hetgene wat God voor je heeft? Ik moest zo denken aan een gebeurtenis een keer op een zondag, dat we een spreker hadden. En ik kreeg echt een woord op mijn hart, een beeld op mijn hart. En ik had zoiets van, ja, moet ik dat dan wel zeggen? Is dat nou wel voor de gemeente? En ik begon ook te twijfelen. En we hadden een spreekster. En juist in het woord sprak ze datzelfde beeld, sprak ze uit. Hetgene wat ik gezien had, kreeg zij ook te zien. Ik ben na de dienst ook naar haar toe gegaan van, ja, sorry. Ik had het beeld wat jij ook had. En ik heb het niet uitgesproken. Ik heb als het ware gewoon vergeving gevraagd. Van, ook aan God toe. Van, Heer, laat me zien of het wel of niet van u is. Ik ging daar ook in mijn eigen weg. En ja, ik ben daarna ook gaan bidden. Van, Heer, wilt u me bevestiging geven? Op het moment dat ik een beeld krijg. En ik heb het gewoon maar zo gezegd. Van, Heer, laat iemand een woord uitspreken wat voor mij een teken mag zijn. Van, het is een beeld wat ik van God heb gekregen. Het is geen beeld wat ik van mezelf heb. Hoe vaak hebben we dat niet? We denken van nou, het zal van onszelf zijn. Ik wil u er ook mee bemoedigen. Door net als bij mij te vragen om een tekenen. Zoals Jona een teken kreeg van God. Dat wij ook tekenen mogen krijgen. Om ja, dingen uit te spreken. Dingen ter bemoediging. Dingen ja, die wel van God zijn.
Maar die spreekster bevestigde toch jouw beeld?
Ja, ja. Maar voor mij was het eerst van, ja, moet ik het wel uitspreken? Ja. Terwijl ik het... Ja. Ja, maar op dat moment kwam het bij mij over van, ja, ik had het gewoon uit moeten spreken. Voor haar was het ook weer een bevestiging van hetgene wat zij voorbereid had. Dus, hier wou ik het bij houden. Dank jullie wel.